Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik maak me sterk dat velen van u dit gezang nog nooit of zelden gezongen hebben. Die zaligsprekingen zijn uitermate stiefmoederlijk bedeeld in de kerk. Zoals u wellicht weet, kunt weten, staan ze in de bergrede, Matthäus 5, 6 en 7. Die bergrede zou je de intreeprediking van de Heer Jezus kunnen noemen, nadat hij is begonnen te spreken. Het gedeelte komt steeds minder aan de orde, en zeker in de rechtzinnige of orthodoxe hoek van onze kerk, moet je toch zeggen, is ze vaak erg mager bedeeld. Er is bijna geen verklaring over te vinden, geen prekenbundel. Ze is uitgerangeerd. Tegenwoordig wordt ze veelal gebruikt, bepreekt, in wat wij zouden zeggen de wat meer vrijzinnige kringen, of de kringen van de moderne theologie of de bevrijdingstheologie. Dat is uitermate spijtig. Wij hebben vele preken over de brieven, over de oudtestamentische figuren. Maar de eigen woorden van de Heer Jezus zelf, nota bene, die doen ons bijna vreemd aan. En toch is dat niet de bedoeling, want we zouden daarmee de kern van het evangelie, een kern, een van de vele verdonkere manen. Je zou tegen de bergrede gaan opzien als tegen een berg. En dat moet je nou net niet doen. We gaan eigenlijk een klein boekje lezen samen in de komende weken, maanden. En dan begin je altijd met het inleidende hoofdstuk. Dat doe ik vanmorgen en vanavond en daarna beschouw ik het als bekend. Allereerst, de opmerking over de schrijver. Dat is Matthäus, ofwel Levi de tollenaar. Een uitermate gedegen kenner van het Oude Testament. Die bergrede toont dat duidelijk aan. Er wordt telkens weer teruggegrepen naar het Oude Testament. Bovendien blijkt hij een zeer getalenteerd regisseur te zijn, of een componist. Want de bergrede is alleen al als je hem leest een juweel van literaire schoonheid. De compositie is prachtig. Het sluit allemaal op elkaar aan. Een schitterend mooi gedeelte. Te vergelijken met de vijf boeken van Mozes bijna. En dat is gelijk het tweede. Het is ook te vergelijken met de Torah. De vijf boeken van Mozes. Het gaat in allebei, in de wet van Mozes en in de bergrede, om onderwijs. Het is net alsof ze op school zit in de klas, onderaan de berg en op de hellingen. En de Heer Jezus is de leermeester die spreekt. Het ABC van het geloof wordt er onderwezen. Zoals God eens via Mozes op de berg Sinaï de wet gaf aan Israël als volk. En in Israël ook aan u en aan mij. De leefregels van het genadeverbond. En die onvergetelijke woorden sprak: ik ben de Heere, uw God, die u uitgeleid hebt uit het diensthuis uit Egypteland. Daarom en op grond daarvan zult gij mij eren. Zult ge niet stelen? Zult ge niet liegen? Daar sta ik garant voor als uitleidende, verlossende God. Daar sta ik borg voor. Dat beloof ik u, want ik ben de Heere, uw God. Nou, zo geeft God de Zoon nu op de berg van de zaligsprekingen zijn bergrede als een grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. En de inzet: zalig. U kunt en u mag dat best vergelijken met de 10 geboden. Ik weet wel, veel mensen lopen met die wet steeds stuk, ook in onze gemeente. Die zien de wet als een zweep. Gij zult dit. Gij moet dat. Maar u moet altijd goed luisteren. Het begint met het ik ben. Ik zal maken dat gij zult. Ik zal maken dat gij niet zult. U moet niet van die wet een zwoegregel en een ploeterregel en een strafregel zien. Maar een belofte, een heerlijke belofte die mij schuldig zet. Jazeker, want ik doe het niet vanuit mezelf. Maar die tegelijk tegen me zegt, en toch zal ik ervoor zorgen dat jij nooit in de eeuwigheid niet liegen zult. Hoe kan dat nou? Door het geloof in de genadige verzoening van de Heer Jezus Christus. Daarom alleen. Zo is het ook met de bergrede en de zaligsprekingen. In de modernere verklaringen, er zijn er wel een paar uit onze hoek. Overigens een heel aardig boekje wat ik u kan aanbevelen over de zaligsprekingen, is van Henk Binnendijk. Klein boekje, kunt u zo bij het baken halen. Heel mooi, heel eenvoudig. Dat is best te lezen. Maar de meeste verklaringen zijn heel anders en daar wordt het ook als een soort opdrachtenlijst, als een must, als een loodzware last wordt het op je gelegd. En dan wordt het weer een nieuwe zweep, een nieuwe wet. En in plaats van God doet het, moeten wij het gaan doen. En daar word je zo moe van. En ik kan het niet eens. Elke dag gaat het onder mijn handen weg. Maar in de schrift, net als in de 10 geboden, is het God doet. De Heere Jezus doet. Het is geen moraal, het is evangelie, blijde boodschap. Voor Israël klinkt dus uitgeleid, verlost, bevrijd. Als een jubel uit Egypte, diensthuis, slavernij, knechtschap. Nou, voor de gemeente van Christus in al haar volheid klinkt zalig. Gefeliciteerd betekent dat eigenlijk. Geluk gewenst. Zalig, wel gelukzalig. Als een jubel. Waarmee? Dat je arm bent van geest. Zachtmoedig. Vervolg. Dat is evangelie. Bevrijdende boodschap voor die armen en die vervolgden en die geknelden. Geen afschuwelijke knellende opdracht. Nou moet ik zo nodig weer dit doen. Och, het is zo vaak in de kerk geweest door de eeuwen heen en het zal wel blijven ook. Dat de dominees preken over genade en dan vlak voor het einde dat vingertje omhoog zeggen. Maar nou moeten jullie het ook allemaal zo en denken om hoor. Maar dat is geen genade meer. Goed, de wet te vergelijken met de zaligsprekingen. Derde, er zijn 8 zaligsprekingen. 8 stuks. Dan is er altijd weer een tendens om die dingen van elkaar los te zien. Ik heb een verklaring gelezen in de afgelopen weken. Daarin wordt bijvoorbeeld verteld dat de armen zou dan kunnen slaan op de armen in Latijns-Amerika. Allemaal goed bedoeld. En de vervolgden, dan gaan we plotseling helemaal naar Rusland. En de onderdrukten, dan komen we bij de minderheden in ons land enzovoort. Ja, toch is dat een losmaken van de inhoud. Want die zaligsprekingen worden gesproken tegen dezelfde groep mensen. De scharen en de discipelen. Elke zaligspreking tegen dezelfde groep mensen. Armen van geest, treurenden, vervolgden, allemaal. Eén groep, samen vormen zij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Een uitverkoren volk, een koninklijke natie. Een priesterlijk geslacht. De Heer Jezus staat er als het ware op die berg als de meerdere Mozes. Gezalfd, de Messias. Gezonden, waarom was hij ook alweer gezonden en gezalfd? Om aan armen het evangelie te prediken. Oh ja. Om gevangenen loslating, bevrijding te verkondigen. Om blinden het gezicht te geven. Ja toch? Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Het aangename jaar des Heren te verkondigen. Ja, zo staat hij nou op die berg. De hoogste profeet. En hij profeteert tegen dat volk. Hij verkondigt wat nou in hem waarheid is geworden. Wat in hem werkelijkheid is. Want de zaligspreker is de zaligmaker. Zult u dat maar onthouden? De zaligspreker is de zaligmaker zelf. In hem ligt de garantie en de borg van die zaligheid. Hij is de waarheid. Vierde, het laatste waar we op moeten letten, het is het begin van het openbare publieke optreden van de Heere Jezus. 30 jaren lang bleef hij, als ik het zo mag uitdrukken, zwijgen. Liet hij zich onderwijzen? Was hij in de tempel, her en der? Nam al die woorden in zich op? Dat onderwijs van de eeuwen door nam hij in zich op. Maar nu begint hij in 4:17, Matthäus 4:17, zelf. Van toen aan is hij begonnen te prediken. Heeft hij begonnen te prediken, dat is een kernvers. En te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen. Dat is het begin, dat is het programma van zijn prediking. Het beginsel. Dat is niet opgehouden, dat is altijd doorgegaan. Dat is de hoofdinhoud van de prediking van de Heer Jezus. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Keer u om van uw eigen ego. Van uw eigen gedachten over zalig en zielig. Keer u om van uw eigen mening en uw eigen gevoelens en uw eigen ideeën naar die van het koninkrijk van God dat tot u gekomen is. Keer u om naar God zelf en naar de naaste. Want wie zich tot God mag keren, keert zich tot de naaste. Dat gaat in ene door. Gods regering, Gods grondwet, het eeuwige leven, vrede, de hemel, hoe u het noemen wilt, is nabijgekomen. Hoe dan? In een mens. In één mens, man, de Heere Jezus Christus. De koning is zelf aan het woord. Vlees geworden. Nabijer kan het al niet. Hij zegt hetzelfde als in de wet. Ik ben het. Alleen zegt hij het wel iets anders. Je ziet dat trouwens direct na de bergrede, de hoofdstukken die erop volgen, want dan gaat het niet meer om de gemeente, dan gaat het niet meer om de discipelen, dan gaat het niet om de handelingen van de apostelen, het gaat daar louter en alleen om de Heere Jezus zelf. Hoe hij metterdaad handelt en wat hij metterdaad zegt, hoe hij zalig maakt en wat hij met dat woord zalig spreekt. In Matthäus 8 en 9 zie je hem bij zieken, bij gevangenen, bij bezetenen, door demonen en door angsten. Wel, in dat kader nu staat de bergrede. Dus Matthäus, Levi, 2 de wet en de bergrede op één lijn, 3 allemaal één volk, 4 het beginsel is, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat wil zeggen, ik ben dat zelf. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen. Hij gaat zitten. Die discipelen zitten in een kring om hem heen. En over die discipelen ziet hij al die scharen met alles wat hij op al het mensdom neer tegenkomt. En dan gaat hij zijn mond openen. Dat is zo machtig, dat is zo machtig. In en door hem spreekt God zelf. In en door hem, toen lijfelijk in een kring en nu geestelijk, woordelijk. Hij is hier ook in deze kring, op deze berg. Want het houdt niet op, het gebeurt nu nog. En zijn stem klinkt door woord en door geest hier bij jou en bij u en bij mij en thuis. En misschien later in een ziekenhuis. Het levende woord. Hoort u naar hem? Ja, ik bedoel, Ik bedoel niet, zit u allemaal hier en kunt u goed horen? Uw gehoororgaan, daar zal het best wel mee in orde zijn, anders komt u hier niet. Misschien dat u wat hardhorend bent, maar u bent gewoon om te komen, maar hoort u naar hem? Horen van de koning, horig aan de koning, gehoorzaam aan de koning, hoort u naar hem? Zijn woord, hij opent zijn mond, daar komt de levende God uit. En wie hem nou overal zoekt, die zal hem nergens vinden. Maar wie hem in die open mond van de Heer Jezus zoekt, die zal hem vinden. Waar hij te vinden is, moet je hem zoeken. Hier en nu. Bij het woord. In de gemeente. Op de berg. De Heer spreekt. En leerde hij hen. O, dat was toch zo'n mooie preek. Nee, dat niet. Niet stichtelijk, niet mooi, het gaat nou onderrichtelijk worden. Heilzaam onderricht, heilvol. Hij wil je wat bijbrengen in je hart, in je ziel en in je geest. Zaligmakend, zaligsprekend. Wie zijn die hen? Wie zijn die hen? Ik zie in de eerste rij een kring discipelen. En over de hoofden van die discipelen heen zie ik de scharen. Zieken, kreupelen, lammen, van alles en nog wat. U en ik. Wij zijn de schaar, de gemeente van Christus. Bekeerd, onbekeerd, gelovig, ongelovig. De hele gemeente van Christus wordt erin aangesproken. En dan 9 maal dat woordje zalig, gelukkig. Als ik het letterlijk vertaal, verre weg te feliciteren. Het beste eraan toe ben je. Het beste eraan toe, de hoogste graad van geluk. En dan volgt er een hoogst eigenaardig rijtje, want wij zouden zeggen verschrikkelijk. Wij zouden zeggen zielig, de armen van geest. Hè? Zielig is dat toch. Wij zeggen zalig de wetenschapper die veel weet. Zalig de rijke die veel heeft. Zalig de geëerde wiens naam hoog in neonletters bij mensen staat geschreven. Zalig de sterren in sport en in muziek. Zalig de presidenten. Ik ben naar Amerika. En, want wij zijn ook roomser dan we denken, zalig bepaalde predikanten. Tot hun eigen rampzaligheid vaak, want ze zijn zo ijdel en ze slaan dan om. Maar de Heer Jezus draait de wereld precies om. Zalig, toegang, deuropener, zalig de armen van geest. Hoe moet ik dat nou opvatten? Er zijn erbij die zeggen, nou, dat gaat over de onnozelen. Degene die een handicap hebben in het intellectuele gebeuren daarboven. Zijn dezelfde die worden begraven met zo'n tekst. Nou geloof ik heilig dat de Heere God voor mensen die daarboven alles niet meer op orde kunnen houden, dat de Heere God daar zeer groot en goed en genadig voor is. Veel groter. Maar je wordt niet genazalig omdat je debiel bent. Dat niet, je wordt zalig omdat God genadig is, wie je ook bent en hoe je ook bent. Dus het gaat niet over zulke mensen, alsof dat een verdienste zou zijn. Anderen zeggen zalig de armoedzaaiers, maar over zulke mensen gaat het ook niet, die weinig hebben, materieel gesproken. Alsof dat iets is waarom je zalig wordt, omdat je niks hebt. Nee, zalig word je alleen maar omdat God de Heere zalig maakt. Wat betekent het woordje arm? In het Grieks staat er ptogos. En in de oertaal zijn mij 2 dingen opgevallen. Een ptogos heeft 2 betekenissen. Waterkwikstaartje, bedelaar. Eerst een waterkwikstaartje, dat is een ptogos. Wij zouden dus zeggen een vogeltje. Voor de Grieken was dat een vogeltje te vergelijken met onze koekoek. Het is een vogelsoort waarvan men dacht dat hij geen eigen nest kon maken. Dat hij geen eigen nest kon bouwen. Dat hij, net als bij ons, altijd voor het leggen van eieren de toevlucht nam tot een ander nest, een ander huis. Eigenlijk was zo'n waterkwikstaartje een thuisloze, een dakloze, een asielzoeker. Zo in nood dat hij het altijd bij een ander moet zoeken. Hij kan zelf dat niet. Hij moet van andere soortgenoten altijd maar weer de steun hebben. Ja. Zalig zijn nou mensen die zijn als een waterkwikstaartje. Die niet hun eigen thuis kunnen bouwen. Ja, zo worden wij niet geboren hoor. Dat zit er niet in. Maar die tweede betekenis is veel meer in de voorkomend. Zalig, de ptogoi, de bedelaar. Nou, dan ligt het toch voor de hand dat het over materiële armoede gaat. Maar vanuit Matthäus, vanuit het kader van de prediking van de Heer Jezus, vanuit de grondtekst wordt ons dat wij, het gaat om armen, maar niet van materie. Armen van geest. Mensen die zo in nood verkeren dat ze geen verwachting meer hebben van hun eigen geest. Dat ze zeggen dat verstand en die geest van ons en dat hart van mij, want geest dat omvat meer, dat is allemaal te kort. Daar kunnen we het niet mee redden. Daar word ik nooit zalig mee. Daar kom ik niet in der eeuwigheid mee bij God. Lege briefjes, lege handen, mensen die in de geestelijke bedelstand terecht zijn gekomen. Die geestelijk gesproken het nulpunt hebben bereikt. Die hulpeloos zijn geworden en hopeloos. Bedelaars van geest. Niet alleen maar uiterlijk, het wordt naar binnen gehaald, innerlijk. Het begrip armoede wordt door de Heer Jezus een dimensie verdiept. Het krijgt een verdieping extra. Zo worden we niet geboren. U niet en jij niet en ik niet. En dan moet ik daar nog een derde dingetje bij zeggen. Waterkwikstaart, bedelaar. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. De schriftgeleerden en de fariseeën beweerden dat het heil van God de rijken ten deel zou vallen. Mensen die geestelijk veel hadden, veel betekenden, veel waren. Mensen die de schrift van A tot Z konden spellen en die zaten te studeren, die geestelijk al maar rijker werden. Mensen die de wet en in 1001 regeltjes uiteengevouwen hielden de nauwgezetten, de rijken. Mensen die zo principieel waren dat ze nooit vielen en altijd zelfverzekerd. En ze konden tegen iedereen aankijken, maar zelf tegen zichzelf hebben ze nog nooit gekeken. Geestelijke rijkdom, troef, dat dachten ze. En de mensen die niet tot die rijke geestelijke klasse behoorden, die werden door die fariseeën en die schriftgeleerden daar weer op neergezien. Die noemden ze het Am Haaretz, het volk van de aarde. Daar beneden, oppervlakkige mensen. Onwetenden, de dommen, de ptogoi, zeiden ze dan. Ja, de armen. Nou kijk, zo worden we nou geboren. Als de fariseer en de schriftgeleerde. En dan moet je niet denken dat ze toen erger waren. Of dat anderen erger zijn. Dan moet je altijd met je vinger naar jezelf beginnen. Dat ben ik. Dat ben ik. Rijk van geest. Hoog van hart. Alles wetend. Alles bepalend, zelf handhaven, totaal onafhankelijk, mijn eigen leven leiden. Zo is het niet altijd geweest. Zo is het niet altijd geweest. De mens is geschapen, mag ik het zo eens zeggen, als een bedelaar, als een waterkwikstaartje. als een dakloze. En de Heere was zijn thuis. En de Heere was zijn woning. En de Heere was zijn een en zijn al. En hij keek altijd maar omhoog. Daarom zijn wij rechtop geschapen. De dieren die lopen allemaal op vier voeten, meestal op vier benen. Maar mensen zijn rechtop geschapen. Wij liepen, wij waren geschapen naar boven. En we keken naar de Heer en we verwachten alles van zijn liefde. En van zijn leiding. En van zijn zegen en van zijn aangezicht en van zijn hand. Alles van hem alleen. Zo zijn we geschapen. Arm in onszelf, rijk in God. Dat wilde hij ook. En zo waren we ook wetenschappelijk bezig. En zo waren we in de rechtspraak bezig. En zo waren we in de politiek bezig. En zo waren we dokter. Allemaal opziende naar boven. Maar dat was ons veel te min. We werden moe van dat afhangen van God. We hebben die schamele bedelgestalte met die open hand. Alsjeblieft, Heer. Hebben we ingeruild. Ons eigen huis gaan bouwen. Onze eigen handen zijn we gaan vullen en die gingen we laten werken. We zijn onze eigen zegeningen gaan fabriceren. We zijn onze eigen leidsman geworden. En onze eigen liefde, de humaniteit en de rechten van de mens. En er wordt zo hoog van opgegeven, maar er komt geen spat van terecht. En rijk dat we zijn geworden, joh. Rijk! Ja, zo rijk dat God doodverklaard is. In ons leven. En dat we de naaste letterlijk naast ons laten stikken. En dat heel de wereld op al het mensdom neer één groot brok ellende is. Dan lees je maar één regel van de week van een jongen die wakker wordt daar ergens in Joegoslavië, Sarajevo of zo. Hij hoorde een klap en toen zag hij aan de overkant van de straat zijn eigen benen liggen met zijn schoentjes aan. Ja, dat hebben wij rijk dat we zijn, joh. En dan zijn we nog geestelijk vroom bezig over zondebeleving. Nou, dat is nou de rijkdom waar het over gaat. Broedermoord, fariseïstisch, totdat God binnenkomt en in je gaat werken. Totdat God in je leven komt. Totdat de overste leidsman komt door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Dan gaat hij ontdekken. Wat is dat? Dan gaat hij afbreken. Dan zegt hij, weg je eigen huis. Hier ermee. Weg die hoed. Hè? Dat is hem geschreven. Dat gaat dus niet over die hoed in de kerk, want dat vind ik heel erg mooi hoor. Maar dat is een andere zaak. Maar weg die kroon waarmee je denkt koning te zijn. Weg. Dat eigen eergedoe, weg die hoogmoed, weg die kerkelijke franje en die godsdienstige hoogmoed. Waar we ook in Katwijk nog zoveel van hebben. Weg ermee. God wil dat we onteigend worden, arm worden, straatarm. Dat we weer gaan leren met heel de mensheid en met alle volkeren onze handen op te houden en zeggen, Heere, alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. En dan boven op die berg. En dan roepen naar de Heer Jezus. Neem trouwe zielen herder mij en ons met u mee. Nu ge in uw rijk ingegaan zijt. Mooi gezang. Ja. Hij wil dat we weer gaan ontdekken. Dat we in onszelf grenzeloos. Grenzeloos God verlaten mensen zijn geworden. Dat we het weer van de bedelstand moeten hebben. Dat we weer in de rij moeten gaan staan. In de steun bij hem alleen. En zulke mensen zijn er gelukkig. Over heel de aarde. In allerlei kerken en in allerlei gemeenten. Die zich niet schamen om met een holle en lege en bolle hand bij hem te staan. Die zitten voor de poort van woord en geest. Zoals de bedelaars in het Midden-Oosten, weet u. Die bedelaars in het Midden-Oosten, die zaten in de poort van de stad. Daar bij Jeruzalem en zo, en bij die plaatsen. En dan zaten ze zo met die knieën opgetrokken, of ze lagen als ze verhandicapt waren naar het lichaam. En dan hadden ze altijd de handen op en dan riepen ze naar iedereen die voorbij komt, Tzedaka, Tzedaka, Tzedaka. Weet u, dat woordje betekent aalmoes, alstublieft, aalmoes. Maar het betekent ook gerechtigheid. Hetzelfde woord. Sadiq, de rechtvaardige. Tzedaka. Aalmoes, alstublieft. En dan liepen er natuurlijk een heleboel voorbij en die gaven niks. En soms was er iemand zo genadig. genade om een aalmoes, een centje te geven. Zo bidden nou die armen van geest in Katwijk en waar dan ook. Voor hun leven van alle dag. Heere, tzedaka, gerechtigheid alstublieft. Aalmoes alstublieft. Geef me wat ik niet heb. Zo zitten ze in de poorten van het huis des Heeren, bedelend om genade. Elemosune, aalmoes, medelijden in het Grieks. En dan komt de Heere Jezus. Ja, nou goed opletten. De zalig spreker, heb ik gezegd, is de zaligmaker. En dan komt de Heere Jezus. En die zegt, och, wat zijn jullie noodlijdende mensen. Och, ik zal mezelf wel geven, ja. Aalmoes, medelijden, gerechtigheid. Hij geeft zich als de armste der armen. Ik ben zeer zwak aan het kruis van Golgotha. Ziet u hem hangen? Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters. Maar helaas, ik vind er geen. Mijn God, ik vind er geen. Dat is de aalmoes die God u geven wil. Ook vanmorgen weer. En mij? Gerechtigheid in de Heere Jezus Christus. Nou draait de Heere Jezus alles om. En nou zegt hij onderweg naar dat kruis, onderweg naar dat zaligmakende werk, in zijn duizelingwekkende liefde, bij God worden armen gevraagd. Kom maar voor het voetlicht. In Gods rijk, armen van geest, die zich niet schamen voor de naam van Lazarus. God helpt. Dat is het enige waar ze op hopen. Dat is het enige waar ze op vertrouwen. Ik ben failliet, maar hij is de bank. Ik ben bankroet, maar hij is al mijn schat en mijn rijkdom. Hij is alles, alles. Ik heb niks om mee te tellen volgens de hoge heren, theologen. Ach, die rare achterlijke, daar in Katwijk, mensen, die zijn nog zo zwaar en zo. Nou ja, die tellen niet meer mee, nee. En in de wereld tellen we niet mee. Geloven, man, God, nou leg maar eens uit wie God is. Nou, u mag leven uit een hogere rijkdom. Wij horen niet bij die hogen die denken dat we met onze geest deze aarde zullen kunnen verlossen. O mensen, kinderen, armen van geest, de tollenaar. Heer, wees mij de zondaar genade. Armen van geest. Petrus, toen hij dat propvolle net zag, had hij zelf niet kunnen maken. Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Armen van geest, de psalmdichter, bij u, o Heere, schuil ik als een waterkwikstaartje. Armen van geest, als Thomas, mijn Heere en mijn God. Armen van geest, als Paulus, hoewel niets hebbende, toch alles bezittende. Mijn genade is u genoeg, als een aalmoes werpt die het vanmorgen in de nieuwe kerk. En naar de kerktelefoonluisteraars, en aan de oude en de stervende, vergis u niet, mensen. Die jongen in Katwijk daar van 16, 17 jaar, die zijn handen vouwt op zijn kamertje, zegt, Heer, ik ben zo'n ellendig jong thuis. Wilt u me nou eens anders maken? Dat is een arme van geest. Die is rijk, oh zo rijk. Arm. Hebben wij ons al arm laten spreken? Arm laten maken? Erkennen we het al? Echt? Dan wil ik meegaan naar het slotstukje, hoor. Want arm zijn we niet van onszelf. Echt niet, hoor. Al zit je nog zo lang in de kerk. Ik hoop dat u dat gaat ontdekken en gaat leren telkens weer. Wij willen niet arm zijn, materieel arm niet. We knokken voor ons laatste bezit. Moet u maar eens kijken bij sterfgevallen en erfenissen. Nou, dat is om je weg te schamen. We laten ons niet uitkleden, hè. Nou, geestelijk is net zo. Lieve fariseer. We willen allemaal wat meenemen naar God toe. Ik heb toch wel iets verdiend, heren. Ik heb toch vakantiewerk gedaan, hè. Beetje vroomheid, alstublieft. Vindt u het niet mooi? Nee. En dan mijn hele kerkelijke achtergrond van Katwijk aan Zee, dat was toch orthodox? En daar werpt hij zo zijn toren op. Ja, maar ik heb toch een beetje geloof? Dat geloof van ons. Zelfverdediging zit ons in het bloed. Weet u wat Luther ergens zegt? Luther die zegt, eerst zag ik God als mijn aanklager. En toen ben ik mezelf gaan verdedigen. Altijd bij mezelf verdedigen. En ik ranselde op mijn rug met een zweep met touwtjes. Hè? En daarna, Maarten. En daarna. Nou klaagt mijn eigen hart mij aan. Elke dag weer. En nou is God mijn verdediger geworden. Dat is wat. Dan ben je rijk. Zo verkondigt de Heer Jezus ook vanmorgen de verlossing voor die in nood zijn. U bent armoedzaaiers hoor, echt waar. Wij zijn samen armoedzaaiers. We gaan het straks zingen. Noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena. Dat is het. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, ja, zou je het vasthouden? Wat een troost, hè? Hun tranen, huil je veel? Hoor het maar, hoor. En hun lijden. Dan denk ik aan die mevrouw in het bijzonder dat ik van de week was, die nou meeluistert. Zijn dierbaar in zijn oog. Hoe kan hij dat nou zeggen? Zalig de armen van geest. Hij spreekt tot de zijnen. Dat zijn zij die met hem een levende verbinding kunnen hebben. Door het geloof. Dat zijn zij die van hem ontvingen juwelen en goud en edelstenen en zilver. Hij kan het zeggen. Echt waar. Wij niet. Hij wel. En hij mag het zeggen. En hij kan het al sprekend ook wegschenken. Want arm als Jezus was er geen mens. Daar in het paleis, daar woonde hij met eer en heerlijkheid omringd. Een en al oogverblindende heerlijkheid. Miljoenen engelen om hem heen. Een glans omscheen, omstraalde hem. En hij heeft al die rijkdommen verlaten. En is gekropen in de duisternis, in de krot van deze arme wereld. En hij had zelfs geen steen voor zijn hoofd. We hebben nog villa's en panden aan de boulevard, niet waar. Maar hij had geen steen voor zijn hoofd. En hij had geen enkel kleding meer aan zijn lijf, geen vaste woon- of verblijfplaats. De vossen hebben holen, die nog wel. De beesten, de waterkwik staat nog wel, maar hij niet. Als een uitgestoten, als een paria, naakt. Zelfs zijn kleren hebben ze hem afgerukt. En hij had echt geen zweetdoekje om, hoor, dat is onze preutsigheid. Nakend heeft hij aan dat kruis gehangen. En ze hebben zijn kleren verdobbeld onder aan dat kruis. Geen draad aan zijn lijf hebben ze hem gelaten. Geen levensplek. O God, moest hij nou zo lijden voor mij? Ja, een dakloze, arm als de ratten. Een thuisloze, een bedelaar, weeskind, moederloos, vrouw, weg moest hij zijn moeder geven, vaderloos, waarom verlaten, niks meer. Kan het armer, opdat hij u en jou en mij in de rij der koningen zendt. O Heere Jezus, de armste. De vervolgdste, de meest zachtmoedige, op Goede Vrijdag arm, Pasen rijk. Zalig te feliciteren die zo arm geworden zijn doordat ze deel aan hem hebben. Die hebben deel aan al het rijkdom wat hij verdiend heeft. Om me heen niks dan er armoe, maar in Christus rijkdom. Voelt u wel hoe belangrijk het is? Hoe belangrijk het is dat hij je koning is. Anders heb je niks aan die zaligspreking. Helemaal niks. Dat hij je borg is. Je redder. Alleen waar de Heer Jezus woont en troont en waar zijn woordwet is. Daar. Alleen waar hij zijn hand doorboord op je hart gelegd heeft en zijn bloed jouw bloed kocht. Ik heb geen eigen brandstof meer, mensen. Daarom sta ik hier. Ik ben geen eigen baas meer. Ik heb geen eigen rails meer. Die door zijn hand zich laten leiden. Hunner is. O, wat een rijkdom. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Het oude is voorbij. Allemaal weg. Zie, het is alles nieuw geworden. Nu nog in geloof. Dwars door al die ellende heen. Maar we blijven zingen en we blijven uitzien en we blijven verwachten. Alles nieuw geworden, dan ben je toch te feliciteren. Dat is toch nog veel meer dan je verjaardag, hè? Totdat ge uw rijk volmaken zult. Als God zal zijn alles en in alle. Ik ga eindigen. Dominee Overduin, de bekende predikant van de gereformeerde kerk, die van die mooie boeken geschreven heeft, over Jona en de hoop en hemel en hel en Dachau en over de bergreden. Ook over de bergreden. Die vertelt dat hij thuis was. Nog een kleine jongen. Toen kwamen zijn ouders terug van een begrafenis. En ze waren helemaal niet droevig. En toen vroeg hij, hoe komt dat nou? U kijkt zo blij bijna. Papa en mama. Toen zeiden ze, we hebben een koningskind begraven. Dat kon hij niet begrijpen toen. Maar nou, die oud geworden was wel. Een eenvoudige vrouw uit de gemeente. Een arme van geest. Een koningskind. U mag het zijn. En jij mag het worden. Zomaar. Om zijnent wil alleen. Dit evangelie wil geloofd worden. Omhelst worden. Beleden worden. Doet u mee? Gelooft het evangelie. En bekeert u. Hij die gelooft is groot en rijk. Want hij heeft God. En het koninkrijk, hij die gelooft, is klein en arm. Want hij roept, Heere, mijner u erbarm. Amen.